Goedenavond, broeders en zusters van de gemeente, Christengemeente Zeewolde. Fijn dat we weer Bijbelstudie kunnen doen zo op deze manier. Het is gelukkig waarschijnlijk een van de laatste keren dat we online onderwijs moeten volgen. In ieder geval voor deze Bijbelstudieserie is dit de laatste avond. En ik hoop natuurlijk dat we over een half jaar of korter weer live bij elkaar kunnen zijn, want dat is toch wel veel beter. Maar goed, ondanks dat beter is, kunnen we toch genieten van onderwijs uit Gods woord, uit de Bijbel. En deze laatste Bijbelstudie in het thema over de gezonde gemeente wil ik het gaan hebben met jullie over wat is nou gezonde hoop. En ik wil wat inleidende teksten lezen uit Gods woord, uit de Bijbel. En we beginnen met Romeinen 8, vers 20 tot en met vers 25. En ik lees vier stukjes voor ter inleiding. En ze staan ook bovenaan de samenvatting. Kun je zelf voor nog even nalezen. Maar goed, je kunt ook meeluisteren. En ik lees weer uit de Telos-vertaling. En er staat, want, Romein 8 vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop nu die men ziet is geen hoop, want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover dit stukje. Dan iets uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Dat gaat over de komst van onze Heer Jezus Christus. Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf. 1 Timotheus 1, vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, naar het bevel van God onze heiland, en van Christus Jezus onze hoop. En tenslotte nog iets uit 1 Petrus. Hoofdstuk 1, 1 Petrus, hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd voor u, in de kracht van God door het geloof bewaard wordt tot behoudenis, die gereed is om in de laatste tijd geopenbaard te worden. Daarin verheugt u zich, zo nodig, nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproefdheid van uw geloof veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover de lezing van het woord van God ter inleiding. Goed, we hebben 7 avonden met deze erbij over gezonde gemeente gehad. En ik hoop oprecht dat dat ook in de praktijk zal gaan blijken. Dat je een gezond leven, een gezond geestelijk leven leidt voor het aangezicht van God onze heiland. En om een gezond leven te leiden, gezonde geestelijke levens, ja, daarvoor hebben we gezond voedsel nodig, gezond onderwijs. En gezond onderwijs is altijd geestelijk onderwijs gericht en gegrond op het woord van God. En dat woord van God brengt ons altijd weer bij de Heer Jezus Christus. Nou, wat is nou een gezond leven? Een gezond geestelijk leven staat heel mooi beschreven in Titus, de brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met vers 13. Daar staat, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons. En dan komt dat gezonde leven, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. In de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Prachtige tekst. Heel mooi beschrijft deze tekst wat nou gezond geestelijk leven inhoudt. Dat betekent dat je de goddeloosheid verzaakt en de wereldse begeerte, en dat je ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig leeft terwijl je Hem verwacht, de Heer Jezus. Waarvan 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 1 zegt, Hij is onze hoop. Dus die gezonde hoop, dat is heel duidelijk een kenmerk, zegt deze tekst, van een gezond leven, gezonde geestelijke levens. Dat is niet hetzelfde als gezonde lichamelijke levens. Gaat wel vaak samen, maar natuurlijk niet altijd. Het gaat echt over geestelijk gezond leven. Dat kan ook zijn als je allerlei fysieke beperkingen hebt. Maar het gaat de Heere God om of zijn Zoon openbaar wordt in jou. Niets heeft zoveel kracht over een leven als de verwachtingen van een mens. Toen Adam in de Hof van Eden was, toen had hij geen hoop nodig. Hij leefde samen met God. Hij was gelukkig. Er was geen morgen. Er was geen gisteren. Er was alleen het heden. Maar op het moment dat de zonde zijn intrede deed, gaf God hen, Adam en Eva, al gelijk hoop. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. En die hoop hebben Adam en Eva altijd gehouden. En zo geldt het eigenlijk voor alle heiligen, ook in het Oude Testament. We lezen van Abraham dat hij de stad met de fundamenten verwachtte. Hij leefde in een tent. Dat laat zien dat hij een pelgrim was. Hij wist zich op deze aarde niet thuis. Maar hij verwachtte iets in de toekomst. Hoop heeft een enorme kracht over iemand. Als je geen hoop hebt, zoals Paulus dat ook schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, mensen die geen hoop hebben, ja, die hebben dus geen enkele verwachting meer van een toekomst. De dood is wat hen wacht. En ze kunnen natuurlijk van allerlei dingen plannen op deze wereld. Het hangt allemaal af van de omstandigheden. Maar voor ons, als christenen, als gelovigen, is er een geweldige hoop. Een levende hoop. En het is heel belangrijk dat we de gezonde hoop in onze harten blijven koesteren. En ongezonde hoop is enorm gevaarlijk. Het maakt je krachteloos, het maakt je op jezelf gericht en het zorgt ervoor, de ongezonde hoop, dat gezonde leven waar we net over hebben gelezen in Titus, verzaking van de goddeloosheid en wereldse begeerte, dat ingetogen zijn, rechtvaardig en godvruchtig, ja, dat zal langzamerhand steeds meer naar de achtergrond verdwijnen als wij ons bezighouden met ongezonde hoop. En vandaag is er veel ongezonde leer. Het komt eigenlijk heel veel gemeenten binnen. Zo is er bijvoorbeeld het preterisme, wat heel snel opkomt onder bijvoorbeeld Jeroen Koornstra, misschien wel eens van gehoord. Hij verkondigt samen met een aantal mensen in dit land dat de Heer Jezus allang is teruggekomen. En dat zal dan zijn gebeurd in 70 na Christus. En die leer is niet nieuw, die wordt al heel lang verkondigd. Maar het vindt wel steeds meer zijn ingang. En ook zien we dat velen, en dat is tot mijn verdriet, maar velen binnen de evangelische wereld echt serieus leren dat de gemeente van God door de grote verdrukking zal moeten gaan. Hetzij door een stukje, hetzij door de hele grote verdrukking, voordat zij worden weggenomen door de Heer. Dat lijkt allemaal, en dat is vandaag ook wat je veel hoort, maar een meningsverschil. En als het helemaal erg is, dan zeggen mensen nog, ja, maar de Bijbel is daar niet duidelijk over. Het is maar een mening. Je moet elkaars mening respecteren. Dat is de geest van deze tijd, en ik snap dat ook wel. We weten ook niet alles. Er zijn ook zaken waarvan Paulus zegt, we zien als door een spiegel in raadselen, wazig. Maar wat betreft de hoop, is mijn overtuiging dat de schrift klaar is en helder is. De gelukkige hoop is heel eenvoudig het dagelijkse verwachten van de Heer Jezus die ons tot zich gaat nemen in het huis van de Vader. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. De hemelse hoop. Dagelijks, ieder moment verwachten dat Christus komt. En wie deze hoop op hem heeft, zegt 1 Johannes 3 vers 1, die reinigt zich. Want zoals we ook lezen in Lucas 12, als je de meester verwacht, zorg je dat het huis op orde is. Dan zorg je dat je leven op orde is. Als je iets plaatst tussen de komst van de Heer Jezus en vandaag, als je daar iets tussen plaatst, heb je al ongezonde hoop. En ik ga daar iets proberen over te zeggen aan de hand van eerst 2 Thessalonicenzen, wat we hebben gelezen. Want het is namelijk heel belangrijk dat je leert wat de wederkomst in de Bijbel is. En het woordje komst, wat we hebben gelezen in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 1. Ik zal het nog eventjes opzoeken. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Wij u echter vragen, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat woordje komst is parousia. Dat betekent letterlijk aanwezig zijn. En we zien dat woord in Filippenzen 2 vers 12, waar Paulus het voor zichzelf gebruikt. En er staat, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, mijn parousia, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. En dat woordje afwezigheid is eigenlijk het tegenovergestelde van aanwezigheid. En dat is ook zo met de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus is nu afwezig in deze wereld. En hij roept door het evangelie allen tot zich. Maar er zal een tijd zijn dat hij aanwezig zal zijn. Dat is zijn komst. En nou is de sleutel tot het begrijpen van wat de schrift leert over zijn komst heel eenvoudig. Dat deze komst, zijn aanwezigheid, niet één moment is, maar dat dat in verschillende fasen gebeurt. Het is als het ware een komst die is uitgespreid over een langere periode. Want de dag die aanbreekt, als we kijken naar de normale gang van zaken in de natuur, dan is het ook niet in één klap licht. We krijgen eerst de morgenster, zeker in Israël. We krijgen dat het steeds ietsjes lichter wordt en dan komt de zon op, de zon van de gerechtigheid, Malachi 4. Zo is het ook met zijn komst. Het is één komst, de Heilige Geest ziet het als één komst. Het is namelijk ook één dag die komt, Romeinen 13, de dag is nabij. Maar die komst is niet in één moment, maar vindt plaats in verschillende fasen. En dat zien we heel duidelijk in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Want in vers 1 staat in verband met de komst, parousia, van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Dus daar zien we dat zijn aanwezigheid betekent dat wij naar hem toe gaan, onze bijeenvergadering tot hem, wij van beneden naar boven, we hebben een hemelse roeping. Ik zal u tot mij nemen, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Dus dat is zijn aanwezigheid in verband met zijn tot zich nemen van de gelovigen. Dat noemen we ook wel de opname. En vers 8 van hetzelfde hoofdstuk, 2 Thessalonicenzen 2, zegt: en dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond. En te niet doen, nou let op wat er staat, door de verschijning van zijn komst. Dus de verschijning van zijn parousia, van zijn aanwezigheid, is niet hetzelfde moment als onze bijeenvergadering tot hem van zijn parousia, van zijn aanwezig zijn. Zijn aanwezig zijn in deze wereld is dus een langere periode, maar het is één komst. En dat zagen we ook in Titus, wat ik net heb voorgelezen, daarboven, bovenaan je samenvatting. Kijk maar mee, er staat in de verwachting van de gelukkige hoop, dat is onze bijeenvergadering tot hem en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland. Nou, dat is de verschijning van zijn komst. Ik hoop dat het helder is. Als de Heer Jezus aanwezig is in deze wereld, terwijl hij nu afwezig is, betekent dat A, dat hij eerst de zijnen tot zich neemt. Daar merkt de wereld niks van, maar hij is aanwezig, zeker voor de gelovigen. Dan vindt er een periode plaats van grote verdrukking. Daarin is hij aanwezig in zijn oordelen. En dan zal hij verschijnen. Dan is hij publiekelijk aanwezig, zijn parousia. Door de verschijning van zijn komst. Maar al die verschillende momenten worden in de schrift gezien als zijn komst. Zijn aanwezigheid is dus en in verband met A, onze bijeenvergadering tot hem. Nou, daar kan geen misverstand over bestaan. Wij gaan tot hem vergaderd worden. Niet de engelen verzamelen de gelovigen, zoals dat Matthäus 25 dat zegt, maar hij zelf. Ik zal u tot mij nemen. Dus wij gaan van de aarde naar de lucht, naar de Heer Jezus. 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, vers 16-17. En er is een verschijning van zijn komst. Zijn parousia heeft dus een verborgen aspect, namelijk onze bijeenvergadering tot hem. En zijn parousia, zijn aanwezigheid, heeft een publiekelijk aspect. De verschijning van zijn komst. En dan zal hij de wetteloze verteren. Nou, deze hele fase van het aanbreken van de dag, want de dag zelf is het duizendjarig vrederijk, dan zal de zon der gerechtigheid schijnen. Dan zal hij ook heersen in gerechtigheid. Maar deze hele fase van opname van de gemeente, grote verdrukking op aarde en zijn publieke verschijning is het aanbreken van de dag. Is allemaal zijn komst. Hij is in al deze facetten aanwezig. Niet allemaal publiekelijk voor iedereen. Elk oog zal hem zien. Dat is de verschijning van zijn komst. Maar wel aanwezig. Het zij verborgen, het zij publiekelijk. Nou, hopelijk is dat helder. Zijn verschijning is dus altijd publiekelijk, maar ook met de zijnen. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dus publiekelijk zal verschijnen, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus hij zal ook met alle heiligen verschijnen, zegt 1 Thessalonicense 3, vers 13. Dat betekent heel eenvoudig dat als de Heer Jezus verschijnt met de zijnen, dan moeten die mensen eerst tot hem vergaderd worden. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar we gaan eerst naar de Heer Jezus toe, komen gelijk met z'n allen weer terug. Maar dat is onmogelijk, want als dat zo zou zijn, dan zou er niemand op aarde zijn om over te regeren. Want dan zouden er heel eenvoudigweg geen gelovigen meer over zijn. Want alle gelovigen zijn immers opgenomen. En als we dan gelijk weer zouden terugkomen met de Heer Jezus, in dezelfde seconde als het ware, ja, dan is er een vrederijk zonder gelovigen. En die gelovigen worden juist in een grote verdrukking gevormd. Een schare die niemand tellen kan. Plus de gelovigen verzegelden uit het volk Israël. Dus, samengevat. De komst van de Heer is een komst in fasen. De eerste fase is onze bijeenvergadering tot hem. Dat is onze gelukkige hoop. Want daar zullen we onze Heer zien. En dan zullen we ook als hem zijn, onze hemelse roeping. Dat is onze hoop. En zijn verschijning heeft met zijn koninkrijk te maken. En die verschijning hebben wij lief, zegt Paulus in 2 Timotheus hoofdstuk 4. Allen die zijn verschijning lief hebben. Ik zal even kijken welk vers dat precies is. Vers 8. Het eerste is onze hoop. Het tweede is de verschijning van de Heer Jezus. Dan zullen we met hem verschijnen. Dat heeft meer te maken met onze verantwoordelijkheid. Maar daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. Ik hoop dat het een beetje helder is. In het hele proces van zijn komst is hij dus, zoals gezegd, aanwezig. En dan is hij niet meer afwezig. Hij is nu afwezig. We zien het ook in de gelijkenis van Lucas 19... Ik zal dat even opzoeken. Lucas 19. Dan zien we heel duidelijk geschreven dat, even zien, de gelijkenis van de ponden. Er staat Een man van hoge geboorte, vers 12, reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Ja? Dus hij ging weg. Hij is afwezig, de Heer Jezus. En even kijken, dan staat er verder. Vers 15, het gebeurde toen hij terugkwam. Nadat hij het koninkrijk had ontvangen. Dat is dus zijn aanwezigheid. Dus eerst zijn afwezigheid. En nu zijn aanwezigheid, zijn komst. En volgens de brieven van Paulus, 1 Thessalonicenzen 4 en 2 Thessalonicenzen, zien we dat die fasen heel duidelijk worden beschreven. Zijn komst voor de gemeente en zijn verschijning, daar gaat vooral de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen over. Als hij zal verschijnen en alle heiligen zullen in hem worden verheerlijkt, alle gelovigen. Dat is hoofdstuk 1 van 2 Thessalonicenzen vers 10. Nou, wij hebben te maken met onze hoop. De gelukkige, gezonde hoop is zijn komst om ons tot zich te nemen. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat is onze hoop. De verschijning met Christus heeft te maken met onze verantwoordelijkheid. Want dat is zijn koninkrijk. Als wij met hem verschijnen en ons hemelse deel van dat koninkrijk in ontvangst zullen nemen, dat heeft ook Petrus net gezegd, gaan we zo nog even zien. Ja, dan zal publiekelijk 1000 jaar zichtbaar worden wat onze trouw voor de Heer is geweest. Want ook in de gelijkenis van de ponden, die ik net aanhaalde in Lucas 19, daar zie je dat er ook beloningen zijn. Wees Heer over 5 steden. Goed slaaf, omdat je in het geringste trouw bent geweest, heb gezag over 10 steden. Dat is vers 17. Dus dat koninkrijk, zijn verschijning, heeft te maken met zijn koninkrijk. Als hij gaat heersen in gerechtigheid, dan zullen alle zijnen gezag uitoefenen. Zullen met hem heersen. En daarom zegt Paulus, als je zijn verschijning lief hebt, dan zorg je dat je nu de Heer trouw dient. En dan zul je tot zijn lof en tot zijn eer in die 1000 jaar van regering, tot zijn lof en tot zijn eer zijn in de beloning die aan jou wordt toevertrouwd. Je zult wel gezag hebben, maar dat is allemaal tot eer van de Heer Jezus. Het eerste, de opname, is dus meer tot vertroosting. Het is onze hoop. Onze lichamen zullen dan ook worden veranderd, zegt Romeinen 8. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. Maar het tweede, zijn verschijning, heeft puur te maken met regeren. En regeren heeft altijd te maken met verantwoordelijkheid. Wij zijn discipelen van een afwezige Heer. Ik zeg expres niet van een koning, want koning is hij over Israël en niet over de gemeente. Wij zijn discipelen van een afwezige Heer. En we zullen straks, als hij weer verschijnt, beloningen ontvangen. Maar wij zijn ook leden van het lichaam van Christus, onderdeel van de bruid. En dat heeft meer te maken met de opname. En ook met een leger. We zijn aan het strijden in deze duistere wereld. Nou, ik zal er niet te veel bij halen. We gaan nog even terug naar 2 Thessalonicenzen. Paulus had in de eerste brief deze hoop, deze gelukkige hoop, bijgebracht. Ze moesten elkaar vertroosten. Maar nu waren er mensen binnengekomen die ongezonde hoop binnen hadden geloodst. En dan zegt hij, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, gaan we weer even naar terug, kijk maar mee. In verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem, dus in verband met jullie hoop, met jullie gezonde hoop, dan vragen wij u, broeders, dat u, vers 2, niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt. Zie, dus de gezonde hoop werd daarin aangevallen door de vijand. En ze werden in hun denken geschokt of verschrikt. Dat betekent, de omstandigheden kregen vat op hen. En als de omstandigheden vat op je krijgen, er komt angst in je ziel, dan is jouw gezonde hoop verdwenen. Dat gebeurde bij de Thessalonicenzen. En dan zegt Paulus, ik heb jullie juist geleerd in 1 Thessalonicenzen 5 dat deze dag van de Heer niet voor jullie was bestemd. Want jullie zijn niet bestemd tot toorn. De dag van de Heer, zijn verschijning, zijn oordelen, heeft te maken met de goddeloze. Heeft niet te maken met de gelovigen. Jullie zijn juist bestemd tot de hoop dat hij jullie voor deze gebeurtenis tot zich zal nemen. En de eerste gebeurtenis van zijn komst, ik herhaal het nou nog maar een keer, is dat wij tot hem gaan. Hij neemt ons tot zich. En de komende mens van de zonde, de antichrist, is het kenmerk van de grote verdrukking. En de grote verdrukking vindt plaats voordat de dag van de Heer, zijn verschijning, plaatsvindt. Het heeft dus geen zin om onrustig te zijn. Want de mens van de zonde is nog niet geopenbaard, dus de dag van de Heer helemaal niet. Jullie zijn nog hier, jullie zijn de weerhouder, zegt hij in vers 7. De Heilige Geest houdt dat nog allemaal tegen. En dus zorg dat je nou niet afdwaalt van je gezonde hoop. Iedere leer die iets plaatst tussen ons en de komst van de Heer dooft de levende hoop uit. Verwacht hem vandaag, je hebt een levende gezonde hoop. Verwacht hem morgen en je hoop is uitgedoofd. En hoe kwam het nou dat die Thessalonicenzen van hun gezonde hoop af werden geleid? Nou, dat staat in vers 3. Dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door A-geest. Dat is een zogenaamde profeet, iemand die zich opwerpt als door de Heer gezonden. Zoals vandaag Jeroen Koornstra dus doet. De Heer heeft hem dat duidelijk gemaakt. Maar het is in tegenspraak met het woord van God. Nog door woord, dat is het tweede, dat is een persoon met een leer. En het derde is, dat is nog erger, door een brief als van ons. Dat betekent dat mensen gebruiken deze visie en dan halen ze de geschriften van Paulus aan om hun visie te ondersteunen. Een brief als van ons. Maar dat is niet naar de schrift. Want gezonde hoop houdt de gelovigen krachtig tijdens de huidige omstandigheden waarin de gevallen schepping verkeert. Dat is de hele functie van hoop. Hoop leert ons uitzien naar straks. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. Hebreeën 11, vers 1. En niets geeft zoveel energie om vol te houden in deze wereld dan een levende, gezonde hoop. De Heer Jezus kan vandaag komen. Ik moet mijn huis op orde hebben. Ik moet mijn leven op orde hebben. En deze hoop is een persoon. Christus. De hoop is niet dat we doodgaan. De hoop is niet dat er een grote verdrukking komt. De hoop is niet dat wij gaan lijden onder een antichrist. De hoop is Christus. Ja, maar zeggen veel mensen, de verdrukking, die ontkom je dan. Dat is lekker makkelijk. Nou, als je de schrift kent, dan weet je dat de gemeente bestemd is tot verdrukking, totdat hij ons tot zich neemt. In de wereld leidt die verdrukking, zegt hij in Johannes 16. Maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Trouwens, de grote verdrukking is een periode dat God de goddeloze verdrukt. Maar nu, de tijd van de genade, is een tijd dat de Satan de gemeente verdrukt. Met zijn listen, met zijn vijandschap. En hij gaat rond als een brullende leeuw. Nou, de geest van de profetie is het getuigenis van Jezus, zegt Openbaring 19, vers 10. Dus Christus is onze hoop. En ook al zuchten wij in deze schepping, en dat is zo, onze hoop is dat hij ons tot zich zal nemen. Wat ook wij zullen zijn waar hij is. En wat we in Romeinen 8 lezen, wat we aan het begin hebben gelezen, is, want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf en de verwachting van het zoonschap. En dat is de hoop, de verlossing van ons lichaam. Want broeders en zusters, je weet dat je eigen lichaam aan de vruchteloosheid is onderworpen. Je wordt ouder, je krijgt te maken met allerlei kwalen, het zij fysiek, het zij psychisch. God verlost ons daar nu nog niet van. Tenzij door tussenkomst, door gebed, dat is mogelijk uiteraard. Maar vaak en meestal niet, dat is wel de realiteit. Het heeft niets met ongeloof te maken, dat is gewoon de realiteit. Kinderen van God lijden. Dat zien we ook in verschillende delen van de schrift. Wij worden daar niet voor gespaard, hè? Tenzij het in Gods plan past met zijn kinderen. En daarvoor hebben we ook het gebed gelukkig gekregen. Want wij zijn behouden geworden in de hoop, zegt Paulus dan in Romeinen 8. Een hoop nu die men ziet, is geen hoop. Want wie hoopt er op hetgeen, op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Zie? Dus tijdens die vruchteloosheid, tijdens het leven in deze gevallen schepping, tijdens het worstelen met ziekte, tijdens het worstelen met allerlei problemen die te maken hebben met de barensnood van de schepping, met de zonde, is er in onze harten door de eerstelingen van de geest, ondanks dat wij zuchten, een verwachting. En dat is evenwichtig gezonde hoop. Is het zo dat gisteren niet zuchten? Nee, dat is wel zo, zegt Romeinen 8. Hebben ze dan geen hoop? Zeker! Ze verwachten de verlossing van het lichaam, want het lichaam is nog verbonden met de oude schepping. Het laatste dat verlost wordt, is het lichaam. We zijn nu door de Heilige Geest innerlijk tot de Vader gebracht. En we dienen God in de geest, zegt Romeinen 1 vers 9. Onze zielen, ons gevoelsleven, ons verstand, alles wat met onze ziel te maken heeft, wordt hervormd, wordt vernieuwd. Maar het laatste wat vernieuwd wordt, is het lichaam. En deze levende hoop ziet vooruit. En dan ga ik even naar 1 Petrus, naar een geweldige tekst, om jullie te bemoedigen. Er staat namelijk, hij heeft de Vader van onze Heer Jezus, de God en Vader, heeft ons naar zijn grote barmhartigheid doen wedergeboren worden. Nou komt het tot een levende hoop. Hoe weet ik dat er een levende hoop is? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat is die levende hoop dan? Vers 3 en vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. En nou komt het wat staat hier in de hemelen weggelegd. Zoals ook Colossenzen 1 zegt in vers 5. Dat vanwege de hoop in de hemelen voor u weggelegd. Wij verheugen ons in de hoop, zegt vers 6 van 1 Petrus. Wij verwachten het met volharding. Terwijl wij ons verblijden in de Heer Jezus. Die dit alles heeft mogelijk gemaakt. Hoewel u hem niet hebt gezien, hebt u hem lief, vers 8 van 1 Petrus. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Maar broeders en zusters, wat we vandaag zien gebeuren, overal, is dat deze hemelse hoop wordt aangevallen. Want het koninkrijk van de Heer Jezus komt. Maar het koninkrijk is niet de hemelse hoop. We hebben weliswaar in dat koninkrijk een hemels deel, absoluut. Het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neer. Maar als we het koninkrijk, het komende koninkrijk verkondigen, worden onze gedachten weer naar de aarde teruggetrokken. Maar hier staat in 1 Petrus 1 vers 3 en in Colossenzen 1 vers 5, dat onze hoop in de hemelen is weggelegd. Deze erfenis, de Vader heeft ons bekwaam gemaakt voor een erfdeel met alle heiligen in het licht. Dat is in de hemelen. We hebben een hemelse toekomst, opdat u ook mag zijn waar ik ben, zegt de Heer Jezus. Het huis van de Vader. Dit is onze hoop. We zijn geroepen tot een hemelse plaats. De hemelse plaats die de mens, Christus Jezus, nu geniet. En tot alle hemelse zegeningen in Christus. We zijn geroepen tot zonen. Voor Gods heilige aangezicht. Tot het zoonschap bestemd, zegt Efeze 1 vers 5. We zijn geroepen tot het huis van de Vader. Kunt u het geloven? Kunt u het bevatten? Dat is niet zomaar de hemel. We gaan naar de hemel. Nee, dat is het huis waar de Vader en de Zoon van eeuwigheid af de gemeenschap genieten met elkaar. Dat huis, daar is alleen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Daar mag jij ook zijn. Daar mag ik zijn. Dat is in de hemelen weggelegd. Het is onvergankelijk. Het is onbevlekt. Het is onverwelkelijk. Het kan nergens door worden aangetast. Dat is jouw toekomst. God heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid, zegt 1 Petrus 5 vers 10. We zijn geroepen tot de liefde, de sfeer van de liefde van dit huis. Want er staat dat God naar zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden. Wij die vijanden van God waren, heeft God naar zijn grote barmhartigheid een plek bereid in zijn eigen huis, het huis van de Vader. Tot de liefde van dit huis zijn wij bestemd. En tot de bruid van Christus. Alles is hemels geworden, broeders en zusters. En deze hemelse hoop geeft geestelijke energie om als gelovige te leven in deze duistere wereld en te getuigen van de Heer. Nou, wat doet deze hoop nou met je? Wat doet nou het feit dat Christus elke dag kan komen? en jou tot zich kan nemen in het huis van de Vader. Om te zijn waar hij is. Dat kan elk moment gebeuren. Vandaag, zeker. Het kan morgen gebeuren. Het kan over 2 minuten gebeuren. Dat is de hemelse hoop. Dat is de levende hoop. Maar wat doet het met jouw leven praktisch? Heeft het effect op jou? Heeft het effect op u? Bent u uw wortels aan het uitslaan in deze wereld? Of als Abraham woont u in tenten? Geestelijk gezien. Dat is de vraag. En dan zegt Petrus in vers 13 van hoofdstuk 1. Omgord daarom, vanwege deze hemelse hoop, de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Hij heeft het hier niet over de opname, maar over de openbaring, de verschijning. Want daar worden we publiekelijk in die genade getoond aan de wereld. Wees als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger in uw onwetendheid. Maar word zoals hij die u geroepen heeft heilig. Is ook zelf heilig in al uw wandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u als vader hem aanroept, die zonder aanzien des persoons oordeelt naar het werk van ieder, wandel dan in vrees de tijd van uw bijwoning. Ziet u dat? Bijwoning. We leven als bijwoners en vreemdelingen. Dat is ook waar Petrus mee begint, aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, er was toen een letterlijke verstrooiing van alle Joden, nu is er een geestelijke verstrooiing van alle christenen over de wereld. U bent niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost enzovoort, maar door kostbaar bloed. Dus elke keer zien we dit verband in de schrift. Gezonde hoop leidt tot heiliging, leidt tot levens die lijken op God zelf. Want als hij heilig is en wij verwachten hem in Christus iedere dag, behoren wij ook onszelf te heiligen. Maar het is een geestelijke hoop. Het is een hoop die in onze harten is. Het is een hoop die uitroept. Kom haastelijk, kom spoedig, Heer Jezus. En totdat hij komt, worden wij opgeroepen om dagelijks, dag aan dag, te leven. Volgens wat de schrift zegt. Ingetogen, waardig, de goddeloosheid verzaken, de wereldse begeerte verzaken. Maar, wandelend in alles wat God in de Heer Jezus van ons vraagt. Niet omdat het moet, maar omdat het ons verlangen is geworden. We leven niet onder de wet, maar we leven onder de genade. Nou, ik hoop echt dat je al deze dingen snapt en begrijpt en dat je Christus verwacht elke dag. Dat hij je hoop is, dat je naar hem verlangt. En ik hoop dat al deze avonden, dit is de laatste avond, al deze avonden waarvan alleen de eerste live was, maar 6 avonden, gewoon via de website, dat je daardoor bent opgebouwd, dat je daardoor dingen hebt aangepast in je leven. Gezonde gemeente zijn met elkaar betekent gezonde leer, gezonde leiders, gezonde bedieningen, gezonde levens, gezond gedrag, gezonde hoop enzovoort. En dat is allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Het centreert zich rond Christus. Christus zoals die ons in de schriften openbaar is gemaakt. Door de apostelen. En als je hart op hem gericht is, dan zal God jezelf verder alles duidelijk maken. Als je op jezelf gericht bent, dan zal Christus je niet zeggen. Maar als je op hem gericht bent, de Heer Jezus, die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven, dan zal langzaam maar zeker, stap voor stap, de gemeente een gezonde gemeente worden. Zijn we dan een perfecte gemeente? Nee, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Gezond betekent volwassen. Volwassen betekent niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Niet reageren vanuit kinderlijke emoties. Maar volwassen, waardig en ingetogen. Dat is niet volmaakt. Er zullen altijd problemen en conflicten blijven. Maar het betekent wel dat we, als we gezonde gemeente zijn, elkaar van harte vergeven. Dat we iedere keer weer onze ogen gericht houden op de Heer Jezus. Dat hij ons hoofd degene is van wie wij het verwachten. Dat hij ook degene is wie wij verwachten. En ik kan gewoon blij worden als ik al denk aan het feit dat ik straks zal zijn met al mijn broeders en zusters in het huis van de Vader. Niet alleen die nu leven, maar die in alle tijden geleefd hebben. We zullen elkaar dan zien. We zullen ons ook in elkaar verheugen wat God in elkaar heeft tot stand gebracht. Het beeld van zijn Zoon. En we zullen voor eeuwig en altijd het beeld vormen van Christus. We zullen voor eens en voor altijd, voor eeuwig in het huis van de Vader zijn. Dan zullen we zijn goddelijke, volmaakte liefde kennen. En dan zullen we in al die eeuwigheid groeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus. Ik hoop echt dat jullie daar ook zo naar verlangen. Dat is niet elke dag even sterk. Soms heb je wel eens een mindere dag, maar dat maakt niet uit. Wees nuchter, omgooi de lendenen van je verstand. Het heeft niks met mijn gevoel te maken. Het is mijn hoop. Het is mijn verwachting. Het gaat om Hem. En dit was de laatste avond. Ik hoop jullie binnenkort weer ook te zien. Misschien nog een keer in een spreekbeurt of wat dan ook. Mocht dat niet zo zijn, wens ik jullie allemaal een fijne en goede en gezegende tijd door in deze zomer. En dan zien we elkaar DV weer in het najaar. Heel veel zegen gewenst en tot de volgende keer.